zit hier in Lochem samen met onze CEO, onze CFO en onze COO. Onze CEO Joram Knoop en onze CFO Arno Traas zullen u leiden door de presentatie die we al online hebben gezet en die u dus online ook kunt volgen. Tevens is Adrie van der Ven, onze nieuwe COO, maar voormalig ook al verantwoordelijk voor Farmers Duitsland en Polen en Nieuwe Landen, ook bij deze conferentie aanwezig, zodat u ook na afloop van de presentatie toelichting aan hem vragen zou kunnen stellen. Een opname wordt gemaakt van deze audio webcast, zoals u gewend bent. En voordat we beginnen, wil ik u graag, zoals u gewend bent, even wijzen op pagina 2 van de presentatie, getiteld Kennisgevingen en Disclaimer, waarin wij aangeven dat hoe goed wij ook de wereld nu weten, we weten niet precies wat de wereld morgen doet. Dus dat is eventjes de kennisgeving en disclaimer. Daarbij dan voor mij genoeg en geef ik het woord graag aan Joram Knoop.
Ja, nogmaals, dames en heren, nogmaals goedemorgen. Ik zou het allereerst willen hebben over de markt- en de sectorontwikkelingen die wij tot op heden waarnemen. En in het algemeen is het natuurlijk heel duidelijk dat er behoorlijk toegenomen publieke, maar ook politieke druk op de agrarische sector is. Vooral in West-Europa. In licht van de klimaatdoelstellingen. En dat is het meest waarneembaar in Nederland en in Duitsland. Wat we ook zien is dat de trend waar consumenten relatief minder varkensvlees en meer kippenvlees consumeren, die trend lijkt zich te bestendigen. En dat is ook wat we naar de toekomst toe eigenlijk verwachten. Als we inzoomen op de specifieke landen, dan hebben we in Nederland gezien dat de melkveestapel als onderdeel van de fosfaatmaatregelen wat gedaald is. Maar inmiddels zit de fosfaatproductie ruim onder het plafond wat destijds gecreëerd is. Dus is er weer wat ruimte gekomen voor de sector om te gaan groeien. Voor de rest wat van belang is, we hebben dat reeds een aantal jaren aangekondigd, omdat we dat zagen aankomen, is dat de reductie van de varkenshouderij echt in is gezet. Dus we zien dat ook met een afname van het aantal dieren. En daar is de verwachting dat die ontwikkeling zal voortzetten. Als we naar België kijken, dan wordt België vooral beïnvloed door dierziektes. Aan de ene kant heb je Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen. Dat lijkt onder controle. Het aantal zwijnen wat besmet is, lijkt zich week op week lijkt verder af te nemen en is binnen een bepaalde regio waar ook geen boerenbedrijven zitten. Dus er is geen enkel boerenbedrijf besmet geweest. En nogmaals, we hopen dat die situatie binnenkort vrij wordt gegeven. Aan de andere kant heeft zich een lichte vorm van vogelgriep voorgedaan. Inmiddels is daar ook weer een afname in het aantal besmette bedrijven, maar heeft wel degelijk een impact gehad op de sector in de eerste 6 maanden van dit jaar. Als we naar Duitsland kijken, dan gaat dat redelijk gelijke trend qua de ontwikkeling van de varkenssector als in Nederland. We zien wel dat op rundvee de sector zich daar gematigd positief blijft ontwikkelen. In Polen, u weet, we zijn sinds ongeveer een jaar nu actief in Polen. Vooral omdat we positief waren over de sector daar qua ontwikkeling in pluimvee. En we zien daar conform verwachting dat er behoorlijk wat nieuwe investeringen hebben plaatsgevonden in slachtcapaciteit. Het zijn veel zowel Poolse als Westerse bedrijven die daar investeren. En die creëren hier de mogelijkheid om de pluimveesector verder te laten groeien. We zien die groei ook daadwerkelijk gebeuren. Ook de rundveesector in Polen is voor ons op dit moment wat minder van belang. We hebben daar een positie, maar een hele kleine positie. Onze positie in Polen is vooral pluimvee, maar die rundveesector blijft zich ook positief ontwikkelen. En Afrikaanse varkenspest bij varkens is al geruime tijd in Oost-Europa. Heeft zich iets uitgebreid in Polen, maar heeft ons eigenlijk als bedrijf tot op heden nauwelijks geraakt. Tot slot het Verenigd Koninkrijk. We zien daar dat het aantal melkkoeien redelijk stabiel is. Wat we ook zien is dat omdat daar in de rundveesector dieren vooral buiten worden gehouden, dat daar een effect is geweest van de extreem milde winter, waardoor er relatief veel ruwvoer beschikbaar was, wat heeft geleid tot een wat minder vraag naar mengvoer. En natuurlijk wat wij in het Verenigd Koninkrijk speelt, is de onzekerheid die gerelateerd is aan de Brexit. Als we het hebben over de ontwikkeling van prijzen, CQ, de winstgevendheid van onze klanten, die beïnvloeden natuurlijk ook hoe zaken er voor ons voor staan. Dan zou je in de meeste sectoren kunnen stellen dat de prijzen en ook de winstgevendheid zich op een voor melkvee en voor pluimvee op een redelijk gemiddeld niveau historisch gezien begeven en dat de prijzen ook relatief stabiel zijn. Dan moet ik wel twee zaken, denk ik, aangeven. Wij weten zeker in Nederland allemaal van de droogte die vooral in Oost-Nederland plaatsvindt en een impact heeft. Die heeft niet zozeer direct een impact op de voersector, maar die heeft wel degelijk impact op onze klanten, de boeren die daar behoorlijk wat extra kosten voor moeten maken en die dat uiteraard in hun portemonnee helaas voor de tweede achtereenvolgende jaar zien. Waar wel een grote verandering is geweest qua de ontwikkeling van prijzen is in de varkenshouderij. Ik heb u eerder gemeld dat we in China, en inmiddels heeft dat zich uitgebreid naar een aantal andere grote landen in Azië, een grote uitbraak van Afrikaanse varkenspest is. Dit heeft geleid tot een enorm tekort in China qua varkens. Heeft geleid tot een wereldwijd tekort qua varkens. En daar profiteren de boeren in het varkenssegment nu van met veel hogere prijzen dan de afgelopen jaren. Winstgevendheid is nu terug naar een acceptabel en zelfs een goed niveau. En we zien daar ook kansen voor Europa om, zeker gezien de spanningen die er zijn, dus ook tussen Amerika en China, om een gedeelte van dat tekort in China in te vullen. Als we naar de kernpunten van het eerste halfjaar van 2019 kijken, dan zien we dat wij opnieuw in volume, in total, wat wij noemen total feed, wat betreft alle producten die wij verkopen, met zo'n 5% gestegen zijn. Echter, als je kijkt waar dat vandaan komt, dan zie je dat acquisities daar een hele belangrijke rol hebben gespeeld en die echt die stijging hebben veroorzaakt. En dat we autonoom een daling hebben laten zien. Een daling in de clusters in Nederland en België en ook in het Verenigd Koninkrijk. Wat we voor de rest zien als we het onderscheid maken per diergroep, dan zien we dat er dus in rundvee, vooral gedreven door Nederland, een lichte daling heeft plaatsgevonden. Vooral het effect van de kleinere veestapel waar ik eerder al over repte. Als je naar het varkens in zijn totaliteit kijkt, ondanks het feit dat het aantal dieren gedaald is, zien we dus een stijging. Maar die stijging wordt vooral gedreven door de acquisitie-effecten en het voordeel van die acquisities. En in pluimvee, dankzij natuurlijk ook de overname van Tasomix, maar ook De organische groei die we in pluimvee realiseren, zien we een stijging. Als je vervolgens kijkt naar mengvoer, dus binnen dat total feed segment is mengvoer de belangrijkste pilaar en over het algemeen de belangrijkste bijdrage aan onze winstgevendheid. Dan zie je dat autonoom, we daar 2,6% zijn gedaald. En die daling die vindt plaats in drie specifieke landen. In Nederland, in België en in het Verenigd Koninkrijk. Voor de rest is het denk ik de moeite waard om te zien als je nu dat mengvoervolume wat we doen, het onderscheid gaat maken in diergroepen, dan zie je nu voor het eerst, gedreven door de groei die wij in pluimvee hebben weten te realiseren, dat die verdeling tussen die diergroepen nu bijna volledig 1/3, 1/3, 1/3 is. Dus varkens, rundvee en pluimvee. Dus we hebben daar een veel gezondere balans dan in het verleden, waar pluimvee een veel kleiner onderdeel was van onze propositie. Als we vervolgens naar de kerncijfers gaan van het eerste half jaar, dan nogmaals hebben wij dus een behoorlijke groei weten te realiseren in volume, maar die volumegroei die is volledig gedreven door de groei in acquisitie en organisch dus een lichte daling, ondanks het feit dat we in Polen een sterke groei realiseren. Als je naar de bruto winst kijkt, de bruto winst is 1,7% gedaald, vooral veroorzaakt door een zeer ongunstige inkooppositie die we eind 2018 hebben ingenomen, waar ik u al eerder heb aangegeven dat die een zeer negatief impact zou hebben op ons resultaat. Die positie is inmiddels volledig verwerkt in ons resultaat en we zijn dus uit die positie gelopen, dus zal geen effect meer hebben in de toekomst. Maar heeft een sterke impact gehad dit half jaar. Daarbuiten is, wat ik al aangaf, ons volume ook wel degelijk lager door de organische daling. Dat alles leidt tot een onderliggende EBITDA van 31,5%. In lijn met de verwachtingen die we eerder hebben uitgesproken. Voor de rest is het denk ik nog van belang te melden, ons werkkapitaal is weliswaar licht gestegen, maar als we naar de kwaliteit van de debiteuren kijken en vooral het betaalgedrag, hoe snel er betaald wordt in vergelijking met de afspraken, dan zien we daar onderliggend opnieuw weer een verbetering. Dan zou ik het nu graag willen overdragen aan onze CFO Arnoud Traas voor wat meer gedetailleerde informatie per cluster.
Oké, dank Joram. Goedemorgen allemaal, ook van mijn kant. Op het moment dat we nu kijken naar de resultatenrekening, dan ziet u dat we die splitsen naar een valutadeel, een M&A-deel en eigenlijk een autonoom gedeelte. En in de overzichten die we met u door gaan lopen, richten we ons op onderliggend, dus dan zijn de incidentele kosten eruit gehaald en daar kom ik apart op terug. Het valutagedeelte wat u ziet is van marginale invloed, dus daar zal ik niet bij stilstaan. Op het moment dat je dan kijkt, heeft denk ik Joram in zijn verhaal net de autonome ontwikkeling op total feed en mengvoer uitvoerig bij stilgestaan. Dan ziet u de vertaling op de gross profit, die 214 miljoen met een autonoom een daling van 8,6%, wat door die ongunstige inkoopposities komt en een stukje in daling van het volume in met name Nederland. Op het moment dat we kijken naar de onderliggende EBITDA, dan is die uitgekomen zoals we de bandbreedte hebben aangegeven bij onze trading update op 35,8, een daling van 31,5. En daar zit in, zoals we ook eerder hebben aangegeven, de IFRS-aanpassing van 2,5 miljoen op EBITDA-niveau. Als we dan kijken naar het volgende deel van de resultatenrekening, ziet u de daling van de onderliggende EBIT. Daar moet u twee elementen in meewegen op het moment dat je die vergelijkt met de ontwikkeling van de onderliggende EBITDA. Eén, op EBIT-niveau is het IFRS-effect niet aanwezig. En twee is omdat we in 2018 een aantal acquisities gedaan hebben. Die moet je de klantenbalansen, goodwill en de assets herwaarderen. Dat heeft met name op de klantenbalans en de assets een extra afschrijving. Die hoort dan bij die acquisities. Als je dan kijkt naar de resultaatontwikkeling van onze joint venture die we in Duitsland hebben. Dat is een productieunit voor mengvoer wat we verkopen, maar ook een handelsorganisatie. Dan ziet u dat daar het resultaat van 1,1 miljoen in 2018 naar 1,7 miljoen gegaan is. En dat komt vooral door toename aan de handelsvolumes. De incidentele posten kom ik straks apart op terug. En verder toch even nog met u aangeven dat op het moment dat u kijkt helemaal onderaan de pagina naar de onderliggende effectieve belastingdruk, dan ziet u dat die gestegen is. Er zitten twee elementen in. In dit jaar heb je altijd dat een aantal kosten niet fiscaal aftrekbaar zijn, ook in verband met M&A. En vorig jaar liepen er twee positieve effecten doorheen. Het waarderen van een deferred tax asset in Duitsland. En ook een stukje afwikkeling van belastinglasten uit het verleden die een positief effect hadden op ons resultaat. Dan als je kijkt naar de balans, dan ziet u dat die iets gestegen is qua totaal. En dat is eigenlijk het effect van IFRS 16. Dat heeft onze balans met ongeveer 25 miljoen verlengd. En dat ziet u ook terugvertaald dan dat de solvency ratio dat die daalt, ligt maar nog steeds erg gezonde balans hebben. Het werkkapitaal is licht gestegen door met name in Nederland een wat meer debiteuren. Maar zoals Joram net al aangaf, is de gezondheid van de debiteuren beter. Want dat gedeelte wat niet conform de betaaltermijn is gedaald, is nu op 17,9% uitgekomen. En u kunt zich misschien herinneren dat als we dit in de tijd zetten, dat we daar continu een daling hebben laten zien. Maar vorig jaar aan het einde van het jaar die dalende trend niet konden voortzetten. Omdat het betaalgedrag van de klanten van de ondernemingen die we geacquireerd hadden er nog niet op het voor farmers gewenste niveau was. Maar daar hebben we nu in het afgelopen half jaar duidelijke stappen kunnen zetten om dat te verbeteren. Als we dan naar het cashflow overzicht gaan, dan ziet u dat daar in het eerste half jaar ten opzichte van vorig jaar een daling is. Eén door de ontwikkeling van de resultaten die we net al toegelicht hebben en het werkkapitaal effect. Op het moment dat je kijkt naar de investeringsactiviteiten, moet u meewegen dat we vorig jaar onze akkerbouwactiviteiten in Nederland hebben verkocht. Dat had een plus dus van 5,6 miljoen. Op het moment dat u dat meeneemt, dan zitten we iets hogere investeringen hebben dit jaar gedaan dan vorig jaar. En de financieringen lopen zeg maar gelijk aan het eerste half jaar van vorig jaar. Dan op de volgende sheet ziet u eigenlijk het overzicht van alle incidentele posten. Wat we met alternatieve prestatiemaatstaven ingeven. We hebben eigenlijk vier elementen waarin we dat clusteren en u kunt zien. Dat we ook laten zien waar zit het op EBITDA, EBIT en op de financieringslijn. En dit wordt allemaal uitvoerig toegelicht in noot 12 van het financiële statement. En daarmee door deze posten buiten beschouwing die strak gedefinieerd zijn, ziet u dat we veel beter de onderliggende prestaties van de onderdelen kunnen laten zien. En op de volgende sheet kijken we eigenlijk naar het eerste cluster. Dat is cluster Nederland-België. We hebben ook al eerder aangekondigd dat de clustersamenstelling is aangepast ten opzichte van vorig jaar. België is samengevoegd bij Nederland. En voor vergelijkingsdoeleinden hebben we ook gezorgd dat de cijfers van 2018 vergelijkbaar zijn met die van 2019 qua groepsindeling. In Nederland, in cluster 1 Nederland-België, ziet u een volumegroei. Zien op totaal feed, maar dat natuurlijk daar wordt beïnvloed door de acquisities die we gedaan hebben. Op het moment dat we kijken naar de gross profit, dan ziet u dat die aan de ene kant positief beïnvloed is door de acquisities, maar negatief beïnvloed wordt door het, de zeg maar, lange inkoopposities die we hadden en als gevolg daarvan een negatieve invloed op de gross profit, omdat we gekozen hebben voor het behoud van marktaandeel en die hogere grondstofkosten zelf geabsorbeerd hebben. En de invloed van de daling van de bruto marge ziet u eigenlijk ook terug in de ratio's aan de onderkant op EBITDA over gross profit en de return on average capital employed. Als we dan naar het cluster Duitsland-Polen gaan, dan ziet u een duidelijke groei in het total feed volume. En wat Joram al eerder aangaf, dat we nu eigenlijk de portfolio ongeveer nu naar een derde gebracht hebben in het mengvoer over de verschillende dealsoorten. En daar heeft de combinatie Duitsland-Polen voor bijgedragen. En verder hebben we ook groei in Duitsland gehad, met name in de varkenssector, doordat een aantal tenders ons gegund werd. Op het moment dat je kijkt naar de gross profit, dan ziet u daar aan de ene kant de stijging als gevolg van de acquisities. Maar er was in Duitsland in de varkenssector was wel sprake van een drukkend effect. En wat ook meespeelt in de beoordeling van het onderliggende EBITDA van deze cluster, is dat aan de ene kant de acquisities erbij komen. Daar maken we wel extra kosten in het kader van integratie en professionalisering. En we hebben ook meer overheadkosten aan dit cluster, conform de afspraken die we daarover hebben, moet doorbelast. En dat heeft een drukkend effect gehad op de resultaten. Aan de onderkant van deze sheet zijn we wat explicieter om wat meer informatie over de ontwikkelingen van Tasomix in Polen aan te geven. En op het moment dat je kijkt, dan is het volume in Polen, maar dat is als het moment dat je het vergelijkt met de periode voordat ForFarmers eigenaar was, is er sprake van een 20% groei. En de fabriek van Pionki sinds de start vorig jaar hebben we nu voor 30% gevuld. En wij zijn druk bezig om nieuwe klanten te winnen, gezien ook de uitbreiding aan slagcapaciteit die in de regio plaatsvindt. Op het moment dat je dan kijkt naar het laatste cluster, dat is de UK, dan ziet u dat er sprake is van een dalend volume. Daar zitten twee invloeden in. De winter was wat milder dan het jaar daarvoor. Dat heeft tot gevolg dat er minder bijgevoerd hoeft te worden, dus dat drukt onze afzet. En verder is het zo dat we het afgelopen jaar weer stappen gezet hebben in het verbeteren van de commerciële propositie in het varkenssegment. Dus daar hebben we gekozen voor verbetering van marge en dat had een negatief effect op het volume. Maar u ziet wel, maar als u kijkt naar de marge, dan is die nu op bijna 61 miljoen aangekomen. Dat is een combinatie van verbetering in het varkenssegment, maar een daling in het rundvleessegment als gevolg van de inkooppositie. De kosten zijn nagenoeg gelijk gebleven op het moment dat je corrigeert voor het effect van de doorbelasting. Maar vooral die inkooppositie heeft een negatief effect op de ratio's EBITDA over gross profit en underlying en de return on average capital employed. En dan wil ik hem nu weer doorgeven aan Joram.
Dank Arnoud. Ik wil u graag een update geven over de implementatie van onze strategie 2020. Die bestaat uit verschillende blokken. Een daarvan de focus op aantrekkelijke segmenten. Het goede daar is te kunnen melden dat we er opnieuw in zijn geslaagd om ons aandeel specialiteiten, wat belangrijk is voor onze klanten, omdat je daar een behoorlijke impact kan maken op hun performance, maar ook voor ons eigen resultaat, omdat deze producten een veel hogere toegevoegde waarde met zich meebrengen. Nou, dat aandeel is opnieuw weer gestegen. Het andere, we zijn vorig jaar begonnen met het heropenen van onze fabriek in Deventer om daar GMO-vrije rundveevoeders te maken. Nou, dat heeft zich zeer positief ontwikkeld. De vraag naar dat soort producten is sterk gestegen. Dus de bezetting van die fabriek die staat inmiddels al op een heel hoog niveau. Als we het hebben over de Total Fiets portfolio en met partners werken, ook daar denk ik goede progressie. Agroscope, wat de basis is van onze propositie in Nederland, door heel veel op basis van data te kijken hoe we keer op keer het rendement van die boer kunnen verbeteren. Nou, dat datagebruik ligt in Nederland heel erg hoog. Is in landen als Duitsland en UK nog lang niet zo ontwikkeld als Nederland. En we zijn we maken echt stappen met het verbeteren van de infrastructuur om daar ook in die landen optimaal gebruik van te kunnen maken. Voor de rest zijn we druk bezig met een investering in een e-business tool in Nederland die we hebben gedaan om vooral die klanttevredenheid verder te verstevigen. We verwachten een uitrol daarvan gedurende het vierde kwartaal van dit jaar. En tot slot zijn we ook bezig als we naar zowel productie als logistiek kijken. Om niet altijd dat met eigen wagens en eigen productie te willen doen, maar meer flexibiliteit in ons systeem te creëren door een aantal strategische samenwerkingen. Dat is de insteek die wij kiezen naar de toekomst, nogmaals om lagere kosten, maar vooral meer flexibiliteit te creëren. Als we het hebben over acquisities, we hebben er vorig jaar vier gedaan. Het grootste was natuurlijk Tazemix, maar daarbuiten ook Voeders Algoed in België, Maatman in Nederland en Van Gorp Biologische Voeders in Nederland. En als we kijken van hoe staan we nou qua integratie, dan kan ik aangeven dat we daar hele goede progressie hebben gemaakt. Dat Maatman inmiddels volledig is afgerond, Van Gorp bijna volledig is afgerond. En dat we in Algoed inmiddels ruim op schema zitten. De integratie van Tazemix die is al wat eerder begonnen. Ook die loopt goed. Draait het bedrijf zoals we dat graag zouden willen hebben. Allemaal reeds op 4Farmers systeem. Als we het hebben over One4Farmers. Dus One4Farmers staat voor het benutten van de schaal en kennis door de hele groep. Wij waren de afgelopen jaren van mening dat het aantal ongevallen een van de belangrijkste zaken was die wij verder moesten aanpakken omdat we daar niet tevreden over waren. En het is goed te zien dat we in ieder geval dit jaar daar door de aandacht en de training die we, en de nieuwe procedures die we daar geïmplementeerd hebben, een aanzienlijke reductie hebben. Dit gaat ook in de toekomst nog aandacht blijven vergen om dat nog verder te laten dalen. Als onderdeel van de kostenverbetering hebben we eerder aangegeven dat wij van plan zijn in 2021 over een vol jaar 10 miljoen euro te besparen ten opzichte van ons kostenniveau in 2018. En ook op dat programma hebben wij goede progressie gemaakt. Inmiddels hebben we al aangekondigd dat 4 fabrieken, het betreft 2 in het Verenigd Koninkrijk, maar ook 2 in Nederland. In Nederland betekent dat Helmond. En Schalkwijk. Schalkwijk was de fabriek die we hadden overgenomen van Gorp. Alle gesloten gaan worden voor het eind van het jaar. 2 zijn er inmiddels al gesloten. 1 in Engeland en 1 in Nederland. En de andere zullen voor het eind van 2019 volgen. Daarbuiten zijn er nog een aantal andere, buiten de supply chain, een aantal andere kostenreductie-elementen als onderdeel van die 10 miljoen. En wij zitten absoluut op schema om dat plan in zijn totaliteit te gaan realiseren. Een ander aspect als we naar de toekomst kijken is onze kredietfaciliteit. We hadden een kredietfaciliteit die nog doorliep. Maar we hebben de gelegenheid en steeds lagere rentestanden aangeweid om vroegtijdig tot een nieuwe kredietfaciliteit te komen, die ons ook echt een geruime tijd de mogelijkheden verschaft op een flexibele manier om te kijken naar acquisities en andere uitbreidingsmogelijkheden daar waar wij die nodig zullen hebben. Tot slot hier, we hebben het issue gehad van de negatieve inkooppositie waar ik aan refereerde. Hoewel we ook in de toekomst, naar de toekomst toe, absoluut niet kunnen uitsluiten dat er periodes kunnen plaatsvinden waar wij ten opzichte van de concurrenten een negatievere positie hebben. Hebben we wel kritisch naar ons beleid gekeken, hoe we dat konden verbeteren. We hebben dat aangescherpt, wat over het algemeen leidt tot een wat kortere periode aan dekking die we innemen ten opzichte van hoe we dat historisch hebben gedaan. Als we voor de rest kijken naar de uitkomsten die we op basis van Horizon 2020 creëren, dan blijft de ontwikkeling van ons team een hele belangrijke pilaar. We denken echt dat het beste team uiteindelijk in deze markt gaat leiden tot de beste resultaten. De afgelopen jaren hebben we daar veel aandacht aan besteed om eigen academies te creëren, om continu ons team verder te ontwikkelen. En nu is het vrijwel de groep continu daardoor heen nemen. Dus het verder uitrollen en blijven continueren van dat wat we de afgelopen jaren gestart hebben. Als we het hebben over dat wat we dagelijks doen en moeten blijven doen, met innovatieve voeroplossingen komen om het rendement bij onze klanten, de boeren, te verbeteren, is het goed om te zien dat we opnieuw ergens in geslaagd zijn een aantal nieuwe concepten te lanceren. En vooral Apollo in pluimvee heeft ons behoorlijk wat benefits en extra marktaandeel opgeleverd. Nogmaals, als je naar de resultaten komt, wat ons betreft teleurstellend. En we zullen daar moeten laten zien dat we de komende tijd weer het schema oppakken wat we de jaren daarvoor hebben laten zien met continue groei. Als we naar vooruitzichten in de sector kijken per diergroep, dan zijn we eigenlijk over de herkauwersector gematigd positief. Er is weer wat ruimte, ook in Nederland, om licht te gaan groeien. En ook in de landen om ons heen verwachten we dat daar een beperkte groei gaat plaatsvinden. Vooral ook door export van producten als kaas. Als je naar de varkenssector kijkt, daar hebben we een ander beeld. Weliswaar blijft de wereldwijde vraag, vooral in Azië en in Afrika, naar varkensvlees stijgen. Maar in West-Europa verwachten we dat de consumptie verder zal dalen. Bovendien zien we dat milieumaatregelen een drukkende werking zullen hebben op het aantal dieren in Nederland. Dus wij verwachten de komende jaren dat de reductie die we nu ook zien zich zal voortzetten in Nederland en ook in Duitsland. In Engeland zien we daar wel weer mogelijkheden gezien het feit dat de self-sufficiency van de Engelse markt rond de 60-65% ligt. Voor de rest afhankelijk is van import vanuit de EU. En mocht het tot een harde Brexit komen, dan is dat een opportunity voor de Engelse industrie om op termijn, want er zullen wel investeringen voor nodig zijn, die zelfvoorzienendheid te verhogen. Als we naar de pluimveesector kijken, daar zijn we positiever over. We zien, wat ik al eerder meldde, dat consumenten relatief steeds meer pluimvee, vlees ten koste van varken gaan consumeren. Vooral in Polen denken we dat er nog steeds goede mogelijkheden liggen om een grote aandeel van de Europese consumptie in te vullen, maar ook steeds meer naar export buiten de EU te kijken. Als we naar de omringende markten, financiële markten, grondstofmarkten kijken, dan zien we dat dat die volatiliteit in grondstoffen, die onder andere gedreven worden door Afrikaanse varkenspest in China, door oogsten die beter of minder goed zijn, door de handelsspanningen tussen China en Amerika. Wij verwachten dat die volatiliteit nog wel zal doorzetten. De milieu-impact zal, denken wij, zal een blijvend thema worden voor onze sector, waar duurzaamheid een steeds belangrijker item wordt, waar wij volledig proberen op circulariteit in te zetten om die duurzaamheid van onze sector nog verder te verstevigen. En wat ik al aangaf, Brexit lijkt op korte termijn tot onzekerheid. Er zal geruime tijd overheen gaan, maar op termijn denken we dat dat wel degelijk een kans kan zijn voor onze positie in Engeland om daarvan te profiteren. Als we het specifiek over resultaten hebben, dan wat wij al aangegeven hebben. Wij verwachten dat gezien het resultaat van de eerste 6 maanden, het resultaat over het hele jaar 2019 onder 2018 zal liggen. Die efficiëntieplannen die gaan door. En wij zijn on track om die 10 miljoen kostenreductie te gaan realiseren. Als we het hebben over voorgenomen CAPEX, dan is er een verandering met betrekking tot de fabriek die wij van plan waren te gaan bouwen in Duitsland. Het goede is dat sinds dat we ongeveer 9 maanden geleden die aankondiging hebben gemaakt, wij in staat zijn geweest om alternatieve mogelijkheden te ontwikkelen om de gestage groei die in Duitsland plaatsvindt te blijven ondersteunen met strategische outsourcing opties. Dus wij hebben een model gevonden met meer flexibiliteit en minder risico en vooral minder capital nog steeds die groei te gaan realiseren. En dat heeft ons toe bewogen om nu af te zien van deze investering, maar wel volledig die verwachte groei te blijven ondersteunen. Voor de rest zijn wij op dit moment bezig met het kijken, updaten en waar nodig veranderen van onze strategie. Onze strategie liep tot 2020. Er gaat een nieuwe strategie komen 2025 en wij verwachten ergens begin halverwege volgend jaar aan u allen te kunnen communiceren. Dus samenvattend, groei in volume, maar autonoom een daling, ondanks het feit dat we in zeker ook in Polen sterk gestegen zijn. Eerste half jaar een resultaat sterk beïnvloed door die inkooppositie en ook de organisch teruggelopen volumes. De overnames die liggen op schema en die sterke balans die we nog steeds hebben gaat ons ook in de toekomst in staat stellen om onze marktpositie nog verder te verbeteren. En de efficiëntieplannen die liggen absoluut on track om dat te leveren wat we u eerder hebben aangegeven. Dat is wat wij te melden hadden.
Dankjewel, Joram. Dan, Cynthia, zou jij de lijnen open willen gooien voor eventuele vragen van onze luisteraars?
Dankjewel, voorzitter. Dames en heren, we starten nu met de vragenronde. Om aan te geven dat u een vraag of opmerking heeft, toets ster 1. Uw vragen zal worden beantwoord in de volgorde van binnenkomst. Indien u een vraag of opmerking heeft, toets ster 1. Ga uw gang alstublieft. Onze eerste vraag komt uit de lijn van de heer Huub Giesbers, ANP. Gaat uw gang.
Hoi, goedemorgen. Huub Giesbers namens ANP. Ik heb eigenlijk 2 uiteenlopende vragen. De eerste is, ik lees dat analisten eigenlijk negatiever over 4Farmers zijn vanwege de uitbreiding van de varkenspest in Oost-Europa. In Polen wordt 4Farmers daar nog niet door geraakt, maar kun je iets zeggen over of jullie erg bang zijn voor de impact op grote varkenshouderijlanden van die varkenspest en daarmee ook op jullie resultaten?
En de twee, zou ik deze eerst beantwoorden? Of
ja. Oh ja, dat leek me het meest overzichtelijk.
Is Afrikaanse varkenspest een ziekte waar wij in het algemeen zorg voor hebben? Het antwoord is zonder meer ja. Maar Afrikaanse varkenspest is al heel veel jaren in Oost-Europa. Het raakt ons nauwelijks in Oost-Europa. Tazomyx doet maar een heel klein stukje in varkens. En het beïnvloedt de resultaten in ons Pools bedrijf dus niet. Het is iets verder naar het westen getrokken. En er is altijd zorg op het moment dat het aan Duitsland zou raken of het Nederland zou raken. Net als het ook in België potentieel de varkenshouderij daar kan raken. Daar is op dit moment geen sprake van. Naar de toekomst toe kan je dat nooit uitsluiten. Er zijn behoorlijk wat biosecurity protocollen in plaats om dat te voorkomen. Maar uitsluiten kan je dat niet. Maar nogmaals, is het zo dat daar de situatie zich zeer negatief ontwikkeld heeft? De antwoord is nee. Dat is wel het geval voor landen als Roemenië, Bulgarije, waar wij niet zitten. Ja, dus is er een punt van zorg op langere termijn, die blijft er. Maar er is geen extra zorg naar aanleiding van de afgelopen 6 maanden.
Oké, mijn tweede vraag gaat meer over het publieke image van 4Farmers. De samenwerking met NPO-presentatrice Yvonne Jaspers heeft namelijk heel veel aandacht getrokken ook in de afgelopen maanden. Ik vroeg me af, inmiddels is die samenwerking stopgezet. Hebben jullie die samenwerking stopgezet? En mijn vraag is ook het idee dat is ontstaan dat 4Farmers via NPO-programma's een positief image heeft behaald. Onderkennen jullie dat of ontkennen jullie dat? En tot slot, zijn jullie nog van plan andere bekende Nederlanders te strikken voor promotieoptredens zoals de Ladies Day van 4Farmers of een nieuw blog?
Ja. Een aantal vragen in één. Was het plan om via Yvonne Jaspers een positief bij te dragen aan de perceptie van de sector? Het antwoord is zonder meer ja. Ja, daarvoor doen we die zaken. Uh-huh. En heeft dat gewerkt? Ja, die vraag die kunt u of anderen het best beïnvloeden. Maar het feit dat we die samenwerking meerdere jaren gehad hebben en naar wat ons betreft naar grote tevredenheid, geeft u waarschijnlijk een antwoord op die vraag.
Ja, en dan maar specifieker. En dan kijk ik vooral naar het artikel van Dagblad Trouw dat erg kritisch was. Is dat 4Farmers ook via Yvonne Jaspers in NPO-programma's daar imago qua imago een voordeel uit heeft behaald. Onderkennen jullie dat? Of spreken jullie dat tegen?
Nee, dat spreken we tegen. Was ook absoluut nooit de insteek. Waarom wij dit doen, is om een positiever imago voor de sector te krijgen. Niet om op de een of andere manier iets te beïnvloeden. Daar is trouwens ook geen enkel bewijs voor dat Yvonne daar een verkeerde rol heeft gespeeld. En ja, daar wil ik het eigenlijk bij laten.
Oké, maar is het stopzetten van de samenwerking puur van haar kant gekomen of heeft 4Farmers ook die samenwerking stopgezet?
Nee, wij waren tevreden over hoe die samenwerking met Yvonne verliep. En het is Yvonne's keuze geweest om gezien alle commotie even een pas op de plaats te maken, wat we volledig kunnen respecteren.
Ja, en is er nu een zoektocht naar een nieuw publiek gezicht voor 4Farmers?
Ja, nou, wij zijn altijd aan het kijken hoe wij een bijdrage kunnen leveren om de sector op de juiste manier in een positief daglicht te stellen. Dus waar u al aan refereerde, Young Farmers Day wordt zeer positief bezocht. Heel veel aanmeldingen voor. Ladies Day doen we voor de vrouw van de boer. Nou, dat zijn activiteiten die wij absoluut een heel belangrijk onderdeel vinden van onze campagne, wat wij noemen For the Future of Farming. En om de juiste issues in de sector onder het voetlicht te brengen, maar ook de positieve aspecten die wij, die wij sterker moeten uitstralen. En bij dat soort events zullen we uiteraard op een de gepaste personen zoeken om dat op de juiste manier naar voren te brengen. Dus ik kan u nu geen namen geven, maar wij zullen uiteraard, net als met Yvonne Jaspers, daar goed over na blijven denken en de stappen maken.
Oké, en is het nu dat jullie bijvoorbeeld wel beter nadenken, of extra goed nadenken over of zo iemand voor een publieke omroep werkt?
In onze beleving of zo iemand voor een publieke omroep werkt, is voor ons geen thema hierin. Waar het bij ons om gaat, is dat de juiste persoon om de sector te vertegenwoordigen.
Oké, dan had ik nu verder geen vraag meer. Hartelijk dank.
Dames en heren, indien u een vraag of opmerking heeft, kunt u nog steeds ster 1 intoetsen. Ster 1 voor vragen of opmerkingen. Gaat uw gang. We hebben een vraag van mevrouw Jacqueline Wybenga, de Molenaar. Gaat uw gang.
Dank u wel. Mijn vraag gaat over eigenlijk de inkooppositie. Jullie gaven al aan, vorig jaar zaten jullie slecht in de inkooppositie. En dat hebben jullie de eerste helft van 2019 genomen. We zitten nu eigenlijk midden in de oogst van 2019 als het gaat om Noordwest-Europa. Hoe zien jullie die oogstontwikkeling en hoe kijken jullie daarna als het gaat om jullie inkooppositie en ook in het internationale perspectief qua handelsconflict? Welke maatregelen nemen jullie behalve dan wat kortere termijn inkooppositie om te zorgen dat wat er in 2018 gebeurde niet nog een keer gebeurt?
Ik begin bij het laatste. Helemaal uitsluiten kan je dat niet. Als wij geen positie zouden innemen, zouden de risico's die daarmee samenhangen zouden groter worden. Dus wij moeten constant balanceren tussen de verwachtingen, de afspraken met klanten en beperkte posities innemen. Ik kan geen uitspraken doen over hoe de markten zich in de toekomst al dan niet gaan bewegen. Ten eerste omdat we dat niet zeker weten. En ten tweede ook omdat dat concurrentiegevoelige informatie is. Wat ik u wel kan zeggen is dat wij inmiddels door die negatieve positie heen zijn. En dat we dus verwachten dat de resultaten, doordat je die negatieve positie niet meer hebt, in ieder geval dat aspect zullen verbeteren.
Dank u wel.
De volgende vraag komt van de heer Wouter Baan, DCA Boeren Business. Gaat u gaan.
Ja, goedemorgen. Ik had een vraag eigenlijk over Europa, Noordwest-Europa, waarin jullie actief zijn. Jullie benoemen daar de beperkte groeiruimte vanwege de milieu-impact van de veehouderij. Nou, waarschijnlijk zal de concurrentie de komende jaren er, denk ik, nog groter op worden. Is dat voor jullie een reden, zeg maar, om eens wat verder te kijken dan de 5 landen waar jullie nu actief zijn? Dus verder breder dan die schil Noordwest-Europa?
Ja, nou, onze strategie is wat we noemen op dit moment Europa Plus. Dus dat is Europa plus aanliggende regio's. Nou is Polen nou al niet meer West-Europa. De reden dat we naar Polen zijn gegaan is fundamenteel die u aangeeft. En we zagen dat als een attractieve markt die in tegenstelling tot West-Europa een heel ander groeiprofiel kent. Dus dat heeft ons al geholpen met een iets gebalanceerdere portfolio wat dat betreft. Ik deel uw mening dat wij nog steeds voor een groot gedeelte in West-Europa zitten. Dus wij zullen blijven kijken naar andere mogelijkheden om verder te groeien. Aan de andere kant gaf ik u al aan. We zijn op dit moment bezig met Horizon 2025, waar we ook naar andere opties zullen kijken. Maar daar is het ei nog niet over gelegd. Nogmaals, we zullen halverwege volgend jaar terugkomen met een geüpdate strategie. En voor je daar enige keuzes kan maken, wil je wel alle opties serieus bekeken hebben.
Maar misschien dat ik nog aan mag vullen, ook Johan, wat je eerder in het verhaal zet. Onze denklijn over de ontwikkeling in de rundveemarkt en de pluimveemarkt is niet gewijzigd. Ik denk dat uw opmerking aan het begin met name slaat op de varkenssector.
Ja.
En ik denk dat u dat mee moet wegen. Dus wat dat betreft zijn er nog twee van de drie sectoren waar wij duidelijk groeimogelijkheden zien in onze kernland.
Ja, nee, helder. Helder. En de andere vraag is nog, denken jullie dat, je zit een beetje in de teruglopende lijn in jullie resultaten. Zitten we nu op het dieptepunt, zeg maar? Is dat nu bereikt, denken jullie?
Ja, dat is altijd moeilijk om daar uitspraken over te doen. Maar het is duidelijk dat we dit jaar geconfronteerd zijn met een aantal incidentele zaken die wat mij betreft in de toekomst niet zouden moeten gebeuren. En voor de rest moeten we laten zien dat we onze performance dan weer terugkrijgen op het niveau wat men gewend is. Bovendien hebben we natuurlijk 4 acquisities gedaan die nu nog maar beperkte bijdrage hebben, waar we in de toekomst een sterkere bijdrage van verwachten.
Helder.
Voorzitter, er zijn geen vragen meer. Gaat u verder, alstublieft.
Dank u wel. Ik denk dat de vragen gesteld zijn, tenzij ik opeens in mijn scherm zie dat iemand zich nog bedenkt en toch nog graag een vraag wil stellen. Ik zie dat niet gebeuren, dus ik wil jullie hartelijk danken voor het inbellen en deelnemen aan deze audio-webcast. Wij hebben nu de halfjaarcijfers gepresenteerd en wij komen in oktober terug met onze derde kwartaal-update. Wij zijn natuurlijk bereikbaar voor eventuele vragen die u zich straks nog bedenkt of offline wil aan ons wil stellen. Dus dank u wel en tot de volgende keer. Dank u wel, mevrouw Patricia. U kunt afsluiten.
Dank u wel, voorzitter. Dames en heren, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze 4 Farmers Conference Call. Dank u wel voor uw aandacht. U mag nu de verbinding verbreken. Ik wens u een prettige dag verder.